Bedankt, Aukje, voor het voorlezen. Romeinen 8 en Romeinen 5, of Psalm 25, die spreken allebei over een weg, over een richting. Ik zei al, de preek is van René Barkema. En René Barkema begint deze preek met een verhaal uit zijn eigen leven. En dat was vorig jaar, daar ging hij op bergtocht samen met zijn broer. 5 dagen gingen ze de bergen in, zouden ze van hut naar hut, van plek naar plek trekken. Je ziet hier de Matterhorn in Zwitserland, in Zermatt op 1600 meter hoogte. En René zou daar samen met zijn broer van 1600 meter hoogte gaan klimmen naar 3300 meter hoogte, daar een kam overgaan naar een volgend dal waar ze die nacht zouden verblijven. En dat was weer op ongeveer 1600 meter hoogte. Ze gingen met zo'n weer weg 's ochtends. Stralende lucht, mooi blauw. En ze liepen in de bergen. Ze genoten van elkaar, ze genoten van Gods schepping, de natuur. Bovenop die 3300 meter hoogte genoten ze ervan de skiers om hun heen. Kortom, een mooie tocht. Ze daalden af naar de volgende dal waar ze zouden zijn. En toen sloeg het weer om, zoals dat kan gebeuren in de bergen. Nou, voor degenen die in de berg zijn geweest, weet hoe dat kan zijn. Nou, ik zie Judith knikken, wij hadden het afgelopen jaar ook. Nou, poncho's aan, regen, hagel, mistig. En dan wordt je wereldje in één keer wat kleiner. En zij kwamen op de deur op een punt waar ze geen kaart van hadden. Dat wisten ze overigens. Ja, ze hadden overal een kaart van, maar was een punt. Daar hadden ze voor 2,5 kilometer geen kaart. Nou, dat zouden we wel redden. In de berg staat alles goed aangegeven. Dus ze trokken rustig verder, het pad volgend. Totdat ze in het dorp kwamen. En toen kwamen ze erachter dat het verkeerde dorp was. Ze hadden toch verkeerde afslag genomen. En nu hadden ze de keuze. Of ze gingen weer terug naar dat punt. En ze gingen weer naar het dal waar ze een slaapplek hadden. 3,5 uur lopen met dat weer. Of ze pakten een taxi en waren binnen een uur op hun plek van bestemming. En dat kost 150 euro. Nou, René die zegt dan met de big grijns, 3,5 euro wouden we uitsparen voor die kaart. 150 euro heeft het ons gekost. Waar het over gaat, is dat we onszelf heel vaak proberen te redden. Ach, dat red ik zelf wel. Ik heb het zelf wel in de hand. Ik heb die kaart niet nodig. Maar daarmee nemen we wel een risico. Net zoals in de bergen. Nemen we ook een risico in ons leven als we denken dat we het zelf wel kunnen. Je kan moe worden. Je kan slecht weer krijgen. Dan haal het uit de bergen naar ons leven. We kunnen werkeloos raken. We kunnen een ziekte krijgen. We kunnen, puntje, puntje, kan je invoelen. En als we het dan zelf willen doen, kan je moe worden. Van jezelf balen. Doe ik het weer? Lukt het niet? Je kan ook teleurgesteld raken in anderen. De anderen zien helemaal niet waar ik mee bezig ben. Erger nog, als je niet uitkijkt, kan je teleurgesteld raken in God. Of komt God op een steeds verder weg te staan van jou. En dat hoeft niet. En daarom willen we Romeinen 8 gaan kijken. Wat zegt Romeinen 8 bij ons? Hij begint met een plaatje van de Monte Rosa. Voor René is Romeinen 8, alle 16 hoofdstukken. Ja, de mooiste Bijbelboek in de Bijbel. Hij zegt, het zijn 16 hoogtepunten. 16 bergtoppen. Nou, hij houdt erg van de bergen, sneeuw, dat imposant. Waarvan hoofdstuk 8 voor hem de belangrijkste is. De hoofdstuk Ja, die hij zou meenemen als het de enigste hoofdstuk was die hij mee mocht nemen uit de Bijbel. En waarom? Dan gaan we kijken naar elkaar. Waarom is Romeinen 8 zo mooi en zo belangrijk voor ons? Het staat erboven al. Leven door de geest. Het is een hoofdstuk van de geest. Nou, net heeft Aukje het voorgelezen. Ik heb het eigenlijk niet geteld. Heeft iemand de geest geteld hoe vaak die gevallen is? Maar ik denk heel veel. Het is bij uitstek het hoofdstuk die gaat over de Heilige Geest. En als je leeft door de geest, met de geest, ja, dan heb je nauw contact met God. Eigenlijk is de Heilige Geest onze interne navigatie. Hij is altijd bij je. Hij wijst je de weg. En dan beginnen we bij vers 1. Ik wil jullie, of René, nu ik, jullie meenemen naar 3 punten in dit hoofdstuk. Vers 1, vers 14 tot 16, om uiteindelijk uit te komen bij het hoogtepunt, vers 26. Maar eerst vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Geweldig vers, als je dat tot je door laat dringen. Worden niet meer veroordeeld. Herken je het? Dat je je wel veroordeeld voelt. Dat je gedachten hebt, wat vinden die anderen van mij? Ik zal wel minder zijn. De ander is beter. Of dat je jezelf alweer veroordeeld hebt. Doe ik het weer? Erger nog, dat je bang bent dat God jou veroordeelt. Oordeel schept afstand. Oordeel brengt verwijdering. Als ik bang ben dat een ander mij veroordeelt, durf ik hem niet recht in de ogen aan te kijken. Als ik bang ben dat God mij veroordeelt, wordt het wel lastig om op de knieën te gaan. En nu zou je kunnen denken dat het in dit vers gaat om ons. Om mij, om ik. Dat ik niet meer veroordeeld word. Maar dat is niet waar. Dat staat eigenlijk erbuiten. Waar het om draait, is om Christus Jezus. Allen die in Christus Jezus zijn. Dat is de kern. Als wij in Christus Jezus zijn. In hem verbonden worden wij niet meer veroordeeld. Het staat er nog scherper. Ja, in een andere vertaling. Hè? Dan staat er is geen enkele veroordeling meer. Niet één. Daarom was het zo mooi het lied dat we mochten zingen. Hè? Als wij bij Jezus zijn, zijn we heilig en rein. Als wij in Jezus Christus zijn, is er geen enkele veroordeling meer. In onze vertaling die wij gelezen hebben, stopt het daar. Maar in andere vertalingen gaat de tekst van vers 1 door. En dat is, en laten hun leven niet langer beheersen door hun eigen wil, maar door de geest. Nou, we hebben het hoofdstuk gelezen, dit is wat je heel veel terug ziet komen, hè? Wat Paulus telkens weer onderstreept. Als ik mij door mijn wil laat leiden, hoofdstuk 7 heeft er al over gehad. Als ik het goede wil doen, is het kwade in mij aanwezig. Als ik mijn eigen wil volg, is dat wat ik doe. Maar als wij ons laten leiden door de geest en niet onze eigen wil, en in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling. In andere vertaling wordt er ook wel gesproken dat we wandelen met de geest. Dat is ook de reden dat René dat verhaal van de berg erbij had. Het wandelen met de geest is natuurlijk een heel mooi beeld. Je wandelt met je navigatie. Met je leidsman. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Ik zei voordat we begonnen met de preek achterin, vroeg ik aan Henk, ik ben jouw naam vergeten, Hugo. Ik zei van, ik mocht hierover preken. Ik had René Barkema gevraagd om een preek. En dan stuurt hij mij een preek op. En ik las de preek door en ik kon er echt geen touw aan vastknopen. Ik denk, wat wil hij nou? Ja, wat blijkt nou? Hij preekt praktisch alles uit zijn hoofd. Het enige wat hij mij opstuurde waren highlights. Ja, als ik dat zou voorlezen, snapt u er niks van. Dus bij mij begon mijn hart aardig hoog te kloppen. Ik denk, ja, en nu? Maar hij had gezegd, eventje kan de preek luisteren bij de GKV. Dus ik heb die preek 5-6 keer geluisterd. Om te kijken, maar wat wil hij zeggen? Wat is de kern? En toen ik het vrijdag weer wou luisteren, was die niet meer bereikbaar. Dan moest ik weer inloggen. Maar ik vind het wel mooi, want het gaat over de geest. Durf ik mij te laten leiden door de geest? Typ ik het woordelijk uit en ga ik het voorlezen? Of vertrouw ik erop dat ik me genoeg voorbereid heb dat de geest mij de woorden in de mond zal geven die ik spreken mag? Ik vind het eerste veel makkelijker. Het tweede vind ik eng. Maar daar is wel waar deze preek over gaat. En waarom vind ik het tweede eng? Omdat ik bang ben voor uw oordeel. Doe ik het wel goed genoeg? Maar ik mag me laten leiden door de geest. En als ik in Christus Jezus ben, is er geen veroordeling meer. We gaan verder kijken met elkaar naar de versen 14 tot en met 16. Nou, ook afgesproken dat ik zou knikken als de volgende slide mag komen. Hè? Heb je die voor mij, Boas? Dat is van vers 15. Hè? Ik lees me voor. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. In welke andere godsdienst vind je dat? Dat jij verbonden mag zijn met de God die je aanbidt. En dat je dan tegelijk zijn kind mag zijn. In andere godsdiensten word je misschien dienaar, knecht, een verlichte. Maar bij onze God worden we kinderen. Zijn wij zijn kinderen? Intieme kan het niet, hè? Wij hoeven geen slaaf meer te worden. Ik vind dat ook zo mooi. Wij hoeven niet in de angst te leven. En hoeveel mensen leven niet in de angst? In de angst van de veroordeling, in de angst wat anderen van ze vinden, in de angst of ze het wel goed genoeg doen, in de angst. Dat hoeft niet. We doen het wel. Maar het hoeft niet. Wij mogen, wij zijn in Christus, geleid door de Geest, kinderen van onze Vader. En dan staat het hier zo mooi met de tedere uitroep, Abba Vader. Papa. Die vertrouwelijkheid. Zo mogen we bij hem zijn. Mogen we aan zijn voeten zitten, wat zeg ik, veel dichterbij op zijn schoot. Geen veroordeling. Oh, hij weet alles wat je hebt gedaan. Hij weet alles wat je denkt. Hij weet. Het enige wat papa voelt, is kom hier mijn kind. Je mag bij mij zijn. Ik ben jouw papa. Hij geniet van jou. Gisteren heeft Judith haar verjaardag vastgevierd samen met een overbuurmeisje. En dan hadden ze 16 meiden. En dan zie je ze daar feest vieren. Ik vind dat geweldig. En dan zit ik achter het raam te kijken. En soms loop ik van naar binnen. Ik moet barbecue en dan zie ik ze daar. En dan sta ik wat te dansen op de muziek die ze draaien. Denkt Judith alleen maar. Oh, papa, denkt ze nu ook trouwens. Maar het enige wat ik voel is dat dat is mijn dochter. Haar vriendin voelt soms als een dochter. Dat is Sophie. En dan geweldig om die meiden te zien. En plezier te zien maken met elkaar. Dat is hoe papa naar mij kijkt. Abba, vader. En omdat ik in Christus Jezus ben, is er geen veroordeling. Ben ik witter als sneeuw. Hoe mooi. En dan gaan we met elkaar naar vers 26. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Dit vers behoedt ons om verkeerde stappen te zetten. De geest helpt ons in onze zwakheid. We kennen allemaal, in onze zwakheid zijn we sterk. Om een top van de berg te kunnen beklimmen, moet ik mijn eigen beperkingen kennen. Iedereen die in de berg heeft gewandeld, weet dat. Ik trek echt andere schoenen aan als deze. Steviger. Ik heb zwakke knieën, dus ik neem mijn stokken mee. Als je de berg in gaat en top wil bewandelen, weet je dat je goede kleding mee moet nemen, want het weer kan omslaan. Wij moeten onze zwakheden kennen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar hoe vaak delen wij met elkaar onze zwakheid? Durven tegen elkaar te zeggen van, hé joh, hier loop ik mee. Of ik voel me zo vaak klein en onzeker. Als ik mij onzeker voel, ga ik me groot voordoen. Als ik mij onzeker voel, wil ik juist mijn kracht laten zien. Maar wat stelt mijn kracht voor? Uiteindelijk helemaal niks. Als ik 60 jaar verder ben, als ik naar mijn schoonvader kijk die Parkinson heeft, dan is de kracht weg. Wat stel ik dan nog voor? Wat stelt mijn kracht voor? Juist als ik mijn zwakheden, als ik mijn beperkingen ken en die eer voor het voetlicht durf te brengen in contact met God en met elkaar, dan pas ben ik sterk. En Paulus zegt het nog scherper en nog krachtiger. Hier staat het in enkelvoud. Zwakheid. In andere vertalingen staat het in meervoud. Zwakheden. We hebben onze zwakheden allemaal. Niet het Facebookgezicht dat we zo in onze maatschappij kunnen laten zien maakt ons mooie mensen. Maar dat we elkaar nodig hebben. Dat de ander van betekenis mag zijn voor jou. Omdat jij het niet kan. Dat maakt ons mooie mensen. En dan volgt het vers daarmee dat de Heilige Geest, nou, staat er voor ons, ja. De Geest helpt ons in onze zwakheid en wij weten immers niet. Dat is ook zo'n mooi zinnetje. Wij weten immers niet. Dat is iets anders wat onze maatschappij leert. Wij moeten alles weten. En als we niet weten, zoeken we het op en zorgen dat we het weten. Hoe moeilijk vinden wij in contact het om het met woorden uit te spreken als iemand een vraag stelt van, sorry joh, dat weet ik niet. Oh, weet je dat niet? Nee, nee. Ik weet dat niet. En hier staat het. Wij weten het niet. Wij weten niet wat we bij God, onze Vader, mogen bidden. Mogen zeggen. En dan volgt een heel mooi zinnetje. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. God de Vader weet het al. We zien het niet, maar de geest is constant voor jou aan het werk. En het enige wat wij mogen leren is bij God de Vader komen, bij Abba. En zeggen, God, ik weet het niet. Hier ben ik. Je hoeft niet alles helemaal uit de treur bij God kenbaar te maken. Herken je dat, dat je dat naar je geliefde ook kan hebben? Dat je al lang weet waar diegene mee worstelt? Je voelt het. Je ziet het. Je merkt het. En het enige wat je dan hoeft te zeggen is, kom maar. Dat is wat de Heilige Geest bij jou, voor jou doet bij God de Vader. Met woordeloos zuchten. Tijdloos. Altijd. Daarin is ook het gebed belangrijk. Zelf, en soms weten we het niet, wat ik mag zeggen. Maar ook voor elkaar. Met elkaar. 2 weken of 3 weken geleden vroeg Erik aan mij even, hoe is het? Nou, op dat moment zat ik niet heel lekker in mijn vel. Daar vertelde ik. En ik had wat verteld en dat was mooi. Erik zegt, zullen we er samen voor bidden? Hij sloeg de armen om me heen, legde de hand op mijn schouders. We gingen hier samen naar binnen. En we hebben gebeden. Of hij heeft gebeden. Want ik had op dat moment geen woorden, hij wel. Hoe mooi is het als de ander jouw zwakheid bij God brengt. Dat de ander jouw pijn, jouw moed of jouw strijd, jouw strukking van dat moment, whatever, verwoordt en bij God neerlegt. Daar gaat kracht van uit. Daar zit de verbondenheid naar elkaar. We kunnen nog wel redelijk makkelijk tegen elkaar zeggen, ik zal voor je bidden. Dan kunnen we niet voldoende doen. Dat is goed. Maar zal ik met je bidden? Daar zit zoveel compassie in. Dat is stilstaan bij wat er op dat moment leeft. Dat is voelen. Ik denk dat dat goed is om dat te doen. En tegelijk vind ik dat zelf ook altijd het lastigste. Merk je dat je in gebed het dan goed wil zeggen? Dat je in gebed niet de foute woorden wil zeggen? Maar dan mag je ook weten, dan mag je zeggen, hè? Dan ben je in gebed en eigenlijk weet ik niet wat ik zeggen moet. We hebben de geest. Hij zal je de woorden in de mond leggen. Als we dit weten, dan is het goed om mee te nemen dat we het niet weer zelf willen gaan doen. Want daar zijn we goed in als mensen. Zelf meten, man. Zelf meten, mensen. Ik kan het zelf wel. Wij hebben elkaar nodig. We hebben God nodig. We hebben onze, de Heilige Geest die in ons werkt, woont, voelt, ervaart, hebben wij nodig in ons leven. Elke dag weer. Ik heb een les geleerd deze week van mijn overbuurvrouw. Tussen mij en haar was wat voorgevallen of miscommunicatie. En ik voelde aan alles van ik moet met haar eerst in gesprek gaan voordat we samen verjaardag van onze dochters konden vieren. Het moet open liggen en ik brak het open en zei van, ik heb je tekort gedaan. En natuurlijk had ik allemaal redenen voor ze allemaal waar wees, maar ik had haar tekort gedaan, ik had haar pijn gedaan. En zij leerde mij een les hoe zij ermee omging. Evert, zegt ze, ik heb er zo voor gebeden. Maar er was ook heel veel boosheid. Toen heb ik aan God gevraagd, ik belde jou op, als hij opneemt, als hij niet opneemt, dan ben ik er nog niet klaar voor om met hem erover in gesprek te gaan. Ik nam niet op. Wat haar op de knieën bracht, in een zoektocht van, wat heb ik te doen? Ik zeg niet dat dat de enige weg is, dat we het zo moeten doen, maar ze heeft me wel wat geleerd. Zij stemde af. Met de Heilige Geest, die nauw verbonden is met onze Vader. En dat was voor mij wel een eye-opening. Ik denk, oh ja, niet dat ik het niet doe, maar wel dat ik het vaker wil gaan doen. René eindigt deze preek weer met een mooi beeld van de Monte Rosa. Waarom? Voor hem is dit hoofdstuk de bergtoppen. In dit hoofdstuk, in die drie highlights die we hebben gevolgd. Als ik in Christus Jezus ben, is er geen enkele veroordeling meer. Geen enkele. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat is zo'n bergtop. Dan ben ik vrij. Dan mag ik komen bij mijn God de Vader, Abba. Ik ben zijn kind. En dan mag ik mij laten leiden door de Heilige Geest. Die mijn hart met het hart van God de Vader verbindt. Ik heb ervan genoten om deze preek voor te mogen bereiden. En elke keer weer, als ik hem hardop uitsprak, dan werd ik erdoor geraakt. Ik kan mezelf zo snel veroordelen, herken je dat? Doe ik het weer fout. Mag ik hier wel gaan staan? Ja. Want ik ben witter dan sneeuw. Ik ben kostbaar in Gods ogen. Ik ben zijn geliefd kind. Niet perfect. Maar wel gewild. Geliefd. En kostbaar. Waarom? Omdat we in Christus Jezus zijn. Zijn bloed reinigt mij. Dat is wat we net zongen. Zijn bloed maakt mij vrij. En ik hoop dat we dat met elkaar vast kunnen houden. Ik hoop ook dat we tegen elkaar onze zwakheden durven te zeggen. Elkaar kunnen vragen, wil jij er voor mij bidden? Wil jij mijn zwakheden verwoorden? Maar ook met elkaar stil durven te staan. Ik weet niet wat ik zeggen kan, mijn Vader. Maar bij u voel ik me veilig. Zullen we samen bidden? Vader in hemel, machtige God. Papa. Bij u mogen we veilig, nee, niet mogen, we zijn bij u veilig, geliefd. Heere, gezien. U heeft geen oordeel over ons. Maar u staat zoals u heeft geschetst in Jezus in het verhaal van de verloren zoon met open armen op ons te wachten. Wij mogen zijn als de kinderen die bij u kwamen, Heer Jezus. Die bij u wouden gaan zitten. Zo mogen we bij u komen. Wij mogen bij u zijn, Vader. Aan uw voeten, Heer, is de mooiste plek. Maar Heer, we moeten ook eerlijk bekennen dat we zo vaak blokkades hebben in ons leven. Of dat we ons laten leiden. Niet door uw geest, maar door onze wil of door onze eigen angsten. Door onze angst om veroordeling. Heer, wilt u ons helpen dat we daarin groeien? Wilt u ons helpen dat we daarin elkaar helpen en tot steun zijn? We hebben elkaar daar zo hard in nodig. Heer, ik wil u danken voor uw liefde voor ons. Dat u zo groot bent, zo machtig. Heer, René liet de bergen zien. En als ik in de bergen loop, dan voel ik mij klein. En bij u zijn wij klein, maar zo geliefd. Uw handen zijn voor ons, naast ons, onder mij, boven mij, om me te beschermen. Uw oog is altijd op ons gericht. Dank u wel daarvoor. Amen.